Ja, welkom bij het tweede uur van Springvossen. Terwijl de gasten van het eerste uur het terrein verlaten, is Lars Buurman binnenkomen lopen. Welkom, Lars.
Dankjewel.
Ik heb hier een boek voor me liggen. Africa Junctions Capturing the City. Dat is het boek. Dat is niet het enige, want er is ook een tentoonstelling nu.
Ja.
Die is te zien op de Looijensgracht 60.
Ja.
In de gelijknamige nieuwe projectruimte.
Ja, heel goed gezegd.
Ja.
In samenwerking met SMBA.
Precies, het Stedelijk Museumbureau Amsterdam. Nina Volksma heeft daar de inrichting voor gedaan. Het is een samenwerking geweest, geloof ik.
Ja, ik zeg het wel. Nina heeft gecureerd, of is de curator van de expositie. Ja. En ook de editor van de tekst van mijn boek. En de inrichting is vooral ook door Hugo Timmermans gedaan.
Kijk.
Ja.
Lart. Je bent fotograaf en daarvoor reis je veel.
Ja.
Op een gegeven moment bedacht je dat je een nieuw continent moest aandoen en dat continent het heet Afrika.
Ja, ongeveer.
Maar dat klinkt heel ruim, want je kunt vervolgens van alles doen.
Ja.
Daar zien we regelmatig producten van.
Ja.
Op dit moment hangt Richard Moss in de foam. Maar wat was jouw plan? Ja,
ik was niet, het was niet zozeer dat ik om een nieuw continent verlegen zat en dacht ik ga Afrika doen. Mijn werk gaat over stedelijke ontwikkelingen en dat heb ik eerder in Europa gedaan en ik focus me daarin altijd op publieke ruimte. En toen ik dat in een project in China had gedaan in 2004, dat heb ik in 2007 geëxposeerd, in die uitwerking daarvan kwam ik op een nieuwe manier in contact met die ontwikkelingen van steden en van de publieke ruimte. En ik vond het heel interessant in China om te zien hoe eigenlijk ruraal de publieke ruimte kan zijn in China, waar we eigenlijk verwachten dat het, de focus is heel vaak op die modernisering van die maatschappij en die groei van die steden, die enorme urbanisatie die er plaatsvond. Maar de consequentie daarvan is dat er heel veel boeren naar de stad trekken en dat er heel veel mensen op straat handel drijven en kapperszaakjes onder de flyover. En dat kwam heel vaak in mijn beeld terug. En dat was eigenlijk de stap naar een kijken naar stedelijke ontwikkeling in tweede, derde wereldlanden. En toen was Afrika dichtbij.
Ja.
Ja.
Koos je toen niet gewoon één land? Want ik kan me ook voorstellen dat je ergens moet concentreren. Of bedacht je meteen al, want voor dit project, wat uiteindelijk Africa Junctions is geworden, ben je door 12 landen getrokken. Je hebt 14 steden bezocht.
Ja.
Dat is een enorme spreiding. Een spreiding die overigens heel mooi getoond wordt door Roosje Klap, de ontwerpster van het boek.
Ja.
Door alleen al met de verspreiding, met de plaatsing van de namen op een lege pagina, de kaart van Afrika tekent.
Ja, hele mooie vondst. Het was ook niet zo ik begon met 6 steden en zelfs met een vooronderzoek van 2 steden die vrij dicht bij elkaar lagen, Lusaka en Dar es Salaam, in respectievelijk Zambia en Tanzania. Maar ik had wel snel het idee dat het mijn vraag was namelijk ook, omdat ik veel las over stedelijke ontwikkelingen en dus daardoor veel over Afrika, was ik me bewust dat ik een blanco vlek had als het over die steden ging. Dus ik las erover en de ene Mike Davis over slums in Afrika is heel erg hell on earth, heel, heel pessimistisch over die ontwikkelingen. Terwijl Philip de Boek of Abdoumalik Simone weer veel verbeeldender eigenlijk over die steden spreken en daar minder een direct probleem van maken de hele tijd. Maar door beide te lezen kwam ik erachter, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat is. Hè? Alsof ik in mijn collectief geheugen geen beeld heb van de Afrikaanse stad. En dat maakte het al wel heel snel dat het voor mij over de Afrikaanse stad moest gaan en niet over 1 of 2 steden.
Doe jij heel vaak echt zo'n theoretisch onderzoek voordat jij gaat fotograferen?
Ik ben daar ingegleden. Ik heb dat in China nooit zo goed voorbereid. En zelfs in dit project is dat ook gaandeweg gegaan.
Ja. Dus wat maakte Is dat te achterhalen nog? Wat maakte dat je dat nu wel ging doen?
Die grote vraag over waarom heb ik... Omdat ik ook me door had dat missen van dat beeld in het collectief geheugen... Dat leg ik wel eens uit. Ik ben nog nooit in Mumbai geweest, in India. Maar ik denk dat ik daar best een beeld van heb, van wat Mumbai is. In zijn armoede, in zijn chaos, maar ook in zijn vertier of in zijn lolligheid. En tuurlijk zal ik daar, als ik daar ooit kom, en dat zal vast een keer gebeuren binnenkort...
Dan constateer je, kijk, dat is de lolligheid van Mumbai.
Ja, maar dan zal ik ook verrast zijn door dingen die ik niet vooraf kan bedenken. Maar ik denk wel dat ik een redelijk... collectief geheugenbeeld is er aanwezig.
Ja, maar je noemt nu één stad en as opposed to een heel continent. Had je het idee dat één gelijkluidend verhaal moest zijn?
Nee, niet per se gelijkluidend. Ik denk juist dat het heel, heel veelzijdig... Voor de algemene mens kan het nog best wel de conclusie leiden van... oh ja, het is er allemaal stoffig en dezelfde taxibusjes zijn overal. Maar het is natuurlijk een enorm groot continent waar heel veel culturele verschillen zijn. En die zie je ook wel terug in de steden. Al gaat het maar op een religieus niveau. Dat je opeens in sommige landen zijn heel erg beïnvloed door islam... en de andere weer meer door het christendom. En het is ook heel vaak afhankelijk welk land wat de herkomst koloniaal is geweest. Of er meer een soort Franse sfeer... of een Engelse sfeer, of er rechts of links gereden wordt. Ja. Dat is natuurlijk niet eenduidig.
Maar is het belangrijk om dat beeld te hebben? Is het belangrijk om te weten waar je naartoe gaat als je gaat fotograferen?
Die snap ik niet.
Je koos ervoor om, voordat je naar Afrika ging, om je ook meer te verdiepen. Dus gewoon boeken te lezen van mensen die over die stedelijke ontwikkelingen hebben geschreven. Ongetwijfeld over de grote demografische explosies in sommige gebieden. Enorme bevolkingsaanwas. Aanwezigheid van Chinezen zul je ongetwijfeld tegengekomen in die boeken. Ja. Heb je al die kennis nodig als je gaat fotograferen?
Niet direct in eerste instantie. Ik had die kennis natuurlijk ook niet meteen. Ik heb 6 jaar voor het project gedaan. Dus ik heb ook 6 jaar de tijd gehad om me daar meer en meer in te verdiepen. Wat ik wel... De eerste keuze van 6 steden nadat ik dus Lusaka en Dar es Salaam had gedaan... deed ik wel op basis van al dat soort verschillende criteria als demografie, stedelijke ontwikkeling, koloniale geschiedenis. En het is niet per se dat ik me daar in mijn werk door laat leiden. Dus eenmaal daar probeer ik een stad te leren kennen op straatniveau. Dus ik heb niet een vooropgezet plan per stad. Oh, dan moet ik daar naartoe of dan moet ik dat gebouw of dat plein hebben. Dat weet ik nooit van tevoren en zo doe ik ook mijn research niet. Maar ik had wel een idee van ik moet die spreiding over het continent... als ik het over de Afrikaanse stad wil hebben, dan moet je het over de Afrikaanse stad hebben.
Dus het was een vooropgezet plan om heel veel steden aan te doen?
Ja, in de eerste instantie minder, maar ik vond het dus ook gaandeweg noodzakelijk dat het er meer werden. Dat is een bewuste keus geweest. Dat ik echt dacht van ja, dan moet ik ook nadrukkelijker Noord-Afrika erbij hebben bijvoorbeeld.
Ja, wat was de eerste stad die je bezocht?
Lusaka. In Zambia.
Ja. Weet je dan nog goed, dat eerste bezoek?
Ja.
Vertel er iets over.
Ik ging een vriend van mij opzoeken. Een kunstenaar, Caleb de Groot, die daar een residency deed. En dat was ook een bewuste keuze om daar naartoe te gaan. Omdat ik ook me afvroeg wat ik daar... kon verwachten. Ik vanwege dat niet hebben van een beeld en lezen over sloppenwijken... En ook wel weten dat ik dan ook daar ook foto's wil maken van dagelijks leven... vroeg ik me af of dat wel kon. Hè? Dus ik ben ook geïndoctrineerd doordat we kijken altijd naar Afrika als een continent wat... van dramatiek uit elkaar valt, wat armoedig is, wat honger kent. En als we al niet negatief kijken, dan kijken we naar dat alles daar nog is wat bij ons al verdwenen is. Dus dan gaat het over ancient culture, hè, de oude muziek, dan gaat het over natuur, de Big Five, de safariparken. Dus voor mij was het zoiets van, ja, kan ik ook in een sloppenwijk kijken naar die publieke ruimte en hoe die gebruikt wordt vanuit mijn werk als kunstenaar, mijn interesse voor stedelijke ontwikkeling vanuit die publieke ruimte. Wat is het? Hoe begeven mensen zich daar? Wat doen ze? Hoe leven ze? Loop ik daar rond en denk ik inderdaad, ja nee, dit is zo verschrikkelijk, dit moet maar een journalist tonen aan de wereld hoe erg dat is. En dat was ook een echte vraag van mij. Kan ik Lusaka ingaan? En dus ik vroeg Caleb, kan jij mij in contact brengen met mensen? Gaat dat lukken? Kan ik daar in de sloppenwijk lopen? Want hè, dat is zo erg, hoor je vaak. Zo onveilig. En hij zei ook, nee, kom maar hier naartoe. Dat is al geregeld, dat komt goed. Dus de eerste trips waren ook gewoon met een lokale kunstenaar. Een schilder, Nandwe. En die heeft mij daar rondgeleid. En die bracht mij dan gingen we trips doen naar de, wat daar heette de sloppenwijken Extensions. En dan gingen we naar Extensions waar bijvoorbeeld zijn broer en zijn schoonzus woonden. En dan gingen we daar een bezoekje doen. En dan, nou ja, dan zag ik het en dan ontdekte ik het. En dan maakte ik daar foto's van. En dan zag ik armoede en ik zag mensen die daarin hun weg vinden. En dat vind ik interessanter dan puur die dramatiek van de armoede weer vast te leggen.
Ja. Wat fotografeer je dan? Want jij zegt dat je je richt op stedelijke ontwikkeling. Dat doe jij zonder dat je gebruik maakt van grafieken en dergelijke.
Ja.
Dus dat doe je met fotografisch materiaal.
Ja.
Waar richt jij je camera op? Is er iets specifieks wat je zoekt?
Nou ja, ik kijk publieke ruimte af. Dat doe ik door. Ik heb wel een beperking. Dat is de publieke ruimte die gebruikt wordt door mensen. Dus ik richt me op de gebruikers in een publieke ruimte. En ik richt me daarbij zowel op de ruimte zelf als op de scène die daarin plaatsvindt. En ik zoek daarin niet per se iets. Ik zoek daar wel activiteit. Dus ik zal niet. Wat er wel aan ontwikkeling gaande is in dit soort steden, zijn gated communities. En daar zal ik niet snel iets mee doen. De verbeelding van de gated community, zeg ik wel eens, zit in mijn werk doordat ik heel veel mensen in SUV's ook laat zien. Hè, dus gewoon de auto in de straat, de grote auto in een rij, in een file, is ook een soort gated community, is een mobiele gated
community. De mensen die eigenlijk altijd achter slot en grendel zitten.
Ja, ja.
Dus enerzijds in een huis of in een tuin en anderzijds in een auto of in een afgesloten gebouw.
Maar de gated community zelf laat ik niet zien, omdat ik dat te weinig publieke ruimte ook vind. Dat is juist een niet-publieke ruimte.
Ja.
En ik denk dat die tweedeling, hè, dus als je maar een beetje geld hebt en je komt gated te wonen, dat maakt ook de andere publieke ruimte nog meer een no-go area. Maar voor de meeste mensen is het een go area. Ik bedoel, de publieke ruimte wordt natuurlijk heel intensief gebruikt in Afrika. In een Afrikaanse stad.
Ja. Wat me opvalt aan het werk is dat je die tussenruimte helemaal eigen bent gaan maken. Want je ziet plekken langskomen waarvan je normaal gesproken zou denken dat een fotograaf daaraan voorbij zou lopen. Dus het monumentale, dat zoek je niet op. Je, als het er is, dan accepteer je dat wel eens.
Ja.
En je richt je op de mensen, zoals je zei, maar zonder dat je een heel individueel verhaal vertelt.
Ja, klopt.
Je zit echt in een soort zwevende tussenruimte.
Ja. Het gaat wel over die mensen, maar het wordt niet heel persoonlijk intiem.
Ja. Is dat iets wat je daarvoor ook al deed, of is dat iets wat je bent gaan ontwikkelen in Afrika?
Ja, dat heb ik altijd wel gedaan. Ik denk wel dat mijn werk op een bepaalde manier goed in dit project op zijn plek valt. Dus ik ben er wel anders door gaan kijken, maar er gebeurt er ook echt op een heel ander. Ik denk wel dat ook komt omdat dat zo heel duidelijk voelbaar is dat privé en publiek door elkaar heen lopen. Dus hier zijn we natuurlijk op zich heel vrij in de publieke ruimte, maar het blijft toch vooral publiek wat we doen. Of we doen het op afgesproken plekken, zoals een vondelpark of zo. Hè? Dan. Of bij de Westergas, bij dat water, dat kinderen in het water kunnen en dat er een soort familiaire sfeer ontstaat. Maar dan is het redelijk afgesproken en beperkt tot een plek die daarvoor bestemd is.
Ja.
En in Afrika loopt natuurlijk publiek en privé altijd door elkaar.
Ja.
Waarbij een winkel op straat is natuurlijk ook al een winkel op een stoep is eigenlijk ook een soort van privégebruik van de stoep.
Ja, een van je foto's die laat ook zien een grote aankondiging van een baptistische kerk of kapel. En tegelijkertijd is diezelfde stoep waar dat bord boven hangt ook een openbare garage.
Ja, ja. Ja. Waar notabene het vooral die garage lijkt gespecialiseerd op het aanbrengen van hele grote bumpers. Of hoe heette die? Voor SUV's. Dus het is een beetje een soort pimp garage. Pimp your car.
Ja, precies.
Ja.
Je beweegt je door die ruimte. Je kiest een plek uit. Maar dan vraag ik me ook af. Kijk, je bent een Europeaan en je kunt je niet losmaken van je perspectief.
Dus nee.
Je moet daar enige tijd zijn. Mm-hmm. Maar je hebt wel je eigen blik als fotograaf. Dus je bent niet van plan om daar de waarheid te gaan verkondigen over een Afrikaanse stad.
Nee.
Stel ik me voor.
Nee, dat doe ik niet. Ik denk wel dat ik een redelijk genuanceerde blik toon. Juist door het weglaten van de dramatiek. Door me daar niet op te richten. Ik voel me daar ook bewust niet geroepen toe. Omdat ik vind dat dus daar al heel veel gebeurt. Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik met fotografie de waarheid kan vertellen. En ik denk dat in mijn generatie eigenlijk iedereen wel doordrongen is van het feit dat fotografie dat niet kan. Maar er zit wel een raar addertje onder het gras als het gaat om het moment. Want wat ik doe is op een plek heel lang staan. Ik sta ongeveer 10, 20 minuten op één plek foto's te maken. En van al het materiaal wat ik daar fotografeer, maak ik uiteindelijk mijn beeld. Dus eigenlijk edit ik in het moment.
Ja, en doe je dat dan exact vanuit één standpunt of wandel je ook nog rond?
Nee, ik wandel niet rond. Ik doe het wel bewust niet van statief. Omdat ik ook mijn achtergrond bestaat ook al uit meerdere opnames van wel dus één. Ik bedoel, ik verander de achtergrond niet, maar ik maak daarmee een soort van groter beeld. Alsof ik daar met een technische camera heb gestaan, met zo'n oude platencamera. Ja. Zodat je een heel groot negatief krijgt, waardoor de werkelijkheid heel scherp wordt weergegeven. Maar ik doe dat bewust niet op statief, omdat ik dan ook weer zichtbaarder word ter plekke. Ja. Dus ik kan ook niet me voorstellen dat ik daar met een statief rondloop door die steden. Want ik ga echt uren op pad en het is best wel warm soms ook en stoffig.
Ja.
Maar het gaat ook om die zichtbaarheid. Het gaat ook vaak over als je vanaf een statief werkt, dan ben je met statische fotografie bezig. En statische fotografie werkt heel goed als je bijvoorbeeld naar de ruimte kijkt. En mijn werk voelt daarin ook wel statisch. Als je naar foto's van mij kijkt en meerdere ziet, dan zie je een soort monumentale gevoel. Die meer eerder aan architectuurfotografie doet denken. Al richt ik me dan op de publieke ruimte en niet op het gebouw. Maar dat doe ik dus ook achteraf. Ik verzamel het materiaal daar en blijf verder daar flexibel om me op de scène te richten. Om op handelingen van mensen te anticiperen.
En je staat daar 10 tot 20 minuten.
Ja.
En je fotografeert. Je hoeft je niet te houden in één kader. Want het beeld kan uiteindelijk groter zijn dan wat er in één kader gevangen kan worden. In één beeld.
Ja. Ja. Dus mijn foto's hebben ook nooit een vast kader. En dat komt dus niet doordat ik krop, maar omdat mijn foto's groter worden. Ja.
Dus je hebt ook variabele beeldverhoudingen en al naar gelang de behoefte die je hebt.
Ja, de een kan zeg maar bijna staand zijn, de ander weer heel vierkant en sommige gaan richting panorama. Dus dat kan.
Ja. Je wandelt door je eerste stad, je gaat naar je volgende stad. Wat is je volgende stad?
Dar es Salaam.
Ja. Is dat hetzelfde?
Dat is wel een beetje hetzelfde. Ik moet alleen wel bekennen dat ik van die eerste steden, in Lusaka was ik 2 weken. In Dar es Salaam ben ik 1 week geweest. Vervolgens ben ik in het project vaak 1 maand in een stad geweest. Dus ik heb van Dar es Salaam eigenlijk hele goede herinneringen. En ook aan de man die mij heeft rondgeleid, Nico. Maar ik heb het ook, ik heb het minder doorgrond dan ik bijvoorbeeld steden als Lagos of Luanda of Johannesburg, waar ik een maand zat, heb doorgrond.
Dus uiteindelijk ontdek je dat je een bepaalde tijd nodig hebt om zo'n stad te leren kennen.
Ja, ja. Een maand is redelijk ideaal. Niet dat ik dan denk dat ik het ken, want het is natuurlijk een illusie. Maar om mijn project te doen, is dat een hele fijne tijd.
Ja.
En het kan, maar het kan ook in een week. Ik bedoel, er zitten echt hele goede beelden van Dar es Salaam in mijn boek. Dus het is niet zo. En ik probeer ook niet het verhaal van die stad te vertellen. Het boek is niet ingedeeld in hoofdstukken naar steden. Want dan zou je dat impliciet maken. Hè? Dan zou je eigenlijk beweren van dit hoofdstuk gaat over Dar es Salaam en dit hoofdstuk gaat over Johannesburg. En ik denk helemaal niet dat ik...
Waardoor het weer een soort objectieve weergave wordt, ja, van een stad.
Ja, en het heet dus ook... Ja, daarom is het ook over de Afrikaanse stad en niet over een Afrikaanse stad.
Ja.
Of over de optelsom daarvan.
Wat heb je geleerd over je eigen fotografie door deze steden aan te doen?
Want
je kijkt naar andere steden, maar ik denk ook dat je op een andere manier naar je eigen werk bent gaan kijken.
Mijn werkwijze doe ik al heel lang zo. Maar ik ben me in dit project ben ik me wel veel... ben ik beter gaan inzien wat ik ermee kan. Dus in die zin heeft het me veel geleerd over mijn project. Over mijn werkwijze, over mijn fotografie. Dan moet ik heel even kijken waar ik het... Ja, ik misschien met een voorbeeldje uitleggen. Ik heb een foto in die eerste stad gemaakt, in Lusaka, in Zambia. En dat was eigenlijk meteen een soort nieuwe ervaring ten aanzien van hoe ik werk. Ik was voor het eerst in wat wij toch wel sloppenwijk noemen, in Ngombe. En ik maakte daar foto's van een straat in die wijk. En binnen 2 frames kwamen er een groepje kinderen naar me toe rennen. Zeg, een stuk of 8 of 10 kinderen. Kwamen in de verte. Dus dat zie ik al na 3 frames op mijn beeld. Als ik terugkijk in het mapje, kan ik dat zien. De derde begint er al iemand te zitten voor me. En daarna zit er steeds een groepje van 8 of 10 kinderen te zwaaien naar me, handstanden te doen, te voetballen, grappig. En heel erg op mij gericht. En ik weet nog dat ik dacht van, nou, dat is ook frappant. Dit is gewoon die Rode Kruisfoto, maar dan de lieve versie ervan. Maar ik dacht altijd dat in scène gezet moest worden, dat het moest ontstaan. En nu zag ik dat het gewoon, ja, die kinderen doen dat. Dat gebeurt. En of dat nou iets is van een Pavlov-reactie van dat ontstaan is omdat het zo vaak gevraagd is door blanke fotografen of fotografen uit het Westen, of dat ze dat gewoon puur uit hun eigen ik doen, dat weet ik niet. Maar ik vond het heel opvallend dat moment ontstaat, maar dat is niet het beeld wat ik wil laten zien. Want ik wil eigenlijk laten zien wat er gebeurt toen ik aankwam. Toen ik besloot, hé, hier wil ik even staan fotograferen. Ik wil helemaal niet schattige kindjes fotograferen. Ik vind ze wel heel schattig, maar ik hoef ze niet in mijn werk te tonen. Ja. Op die manier. En opeens had ik een soort nieuwe relevantie voor mijn werkwijze. Dat ik... Dus juist doordat ik werk zoals ik werk, juist doordat ik mijn beeld opbouw uit heel veel momenten, kan ik laten zien wat er gebeurt als ik er niet ben.
Ja, je kunt jezelf uit de foto halen.
Ja, want of anders, want die kinderen reageren op mij. Dat is dus, ik breng iets teweeg. Dus mijn aanwezigheid is iets en brengt iets in actie. En dan, dat vind ik dus interessant als je dan kijkt naar wat is dan fotografie en werkelijkheid. En kan de fotografie de werkelijkheid weergeven? Dan denk ik, ja, juist doordat ik aan het moment zit of speel met het moment, kan ik een neutraler of een objectiever beeld misschien wel maken van wat ik meemaak. Of van wat die stad is.
Ja. Heb jij een soort code voor jezelf, wat je wel en niet kunt weglaten, wat je wel en niet kunt manipuleren aan je foto? Want je weeft een nieuw beeld van allerlei beelden die je op één specifieke plek schoot. Je bent de grote sensor.
Sowieso heeft iedereen die daar loopt in mijn beeld daar gelopen in mijn beeld. Voor mij gaat het er eigenlijk om dat je intentie is wat telt. Dus of ik denk niet dat ik lieg met mijn foto's. Dat zou ik niet willen doen. Dus dat is dan eigenlijk van ja, want verder mag alles als je maar niet liegt.
Ja.
En dat is natuurlijk niet een zwart-wit grens wat liegen is. Ik denk dat omdat mijn werk niet over mijn werk laat ook geen harde uitspraken zien over een plek. Als in het is fout of het is goed. Of die mens is fout. Of die daad wat die persoon daar doet is fout. Kijk, op het moment dat je op dat soort verhalen komt. Wat veel meer binnen de journalistiek geldt. Dan moet je natuurlijk wel oppassen. Hè, het is nogal een verschil of er 6 vliegtuigen een dorpje bombarderen. Of dat er maar 1 bom valt. Dus. Maar dat is niet waar ik me op begeef. Dus ik denk dat het enige belangrijke voor me is. Dat ik niet dingen toon die absoluut onmogelijk zijn. En dat wil ik ook niet, want ik vind de geloofwaardigheid van fotografie heel interessant. Maar ook het aftasten van hoe ik mijn medium kan gebruiken om te tonen hoe ik denk dat ik waarneem. Want ik vind waarnemen aan zich. Ja, dat is ook een fascinatie. Die stedelijke ontwikkeling daar is een fascinatie. Maar ook, hoe nemen wij waar? Wat is dat dan in fotografie?
Ja, en wat neem jij waar? Want dat is
ja, nee, sure. Precies. Ja, natuurlijk. Ja,
want ik kan me ook voorstellen dat als je al die maanden uiteindelijk opgestapeld doorbrengt in die Afrikaanse steden, dat je een soort reflex gaat vertonen.
Die moet ik heel even vanuit mijn gevoel beantwoorden. Want het is wel zo dat ik op een gegeven moment dacht, oh, weer zo'n stad of weer zo'n wijk. Dus er zit natuurlijk wel dubbeling ook in die steden. En, en toch moet ik dan keer op keer weer daar doorheen om te proberen wel nieuw te blijven zien. En niet te denken dat het is. Of dat het...
Ja, ben je, want wat ik me afvraag, kijk, je hebt je werkwijze, dat je die beelden samenstelt in je studio. En je hebt het moment dat je een plek kiest om te fotograferen.
Mm-hmm. Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat andere plekken interessant worden voor jou. Dus ook als je die tussenruimte wilde fotograferen, zoals je nu doet. Hè?
Ja.
Dus dat je, laten we zeggen, het leven echt vastlegt van die stad. Want dat is toch wat je doet, denk ik. Dat je niet de monumentaliteit vastlegt en ook niet de mensen. Ja. Maar ja, die mensen reageren op die stad en reageren op die omgeving. En dat bepaalt hun leven en hun traject. En dat is waar jij je op richt.
Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat als jij nog steeds jezelf zou richten op dat ene beeld, dat je uiteindelijk andere beelden, andere plekken, andere posities had gekozen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je, de vraag nu is, ben je dat gaan doen? Heb je dat ervaren? Dat er andere mogelijkheden zich aandienden?
Wat ik wel los van het ontdekken van een stad, ik weet niet of je dit bedoelt hoor, maar ik ga toch dit antwoord geven en dan merken we dat wel. Los van het ontdekken van een stad per maand die ik heb om een stad te ontdekken, zijn er ook binnen zo'n project wel schommelingen in wat ik denk dat het project nodig heeft. Mm-hmm. Dus ik heb wel juist misschien dat ik in het begin heel erg gefocust ook was op die periferie, op die buitenwijken, op die sloppenwijken. Ook om juist de, ik zeg sloppenwijk, maar ik wil er even bij aantekenen dat heel veel van wat wij sloppenwijk noemen in de praktijk heel gedifferentieerd is.
Ja, het zijn de hele uiterwaarden van de uiterwaarden van een dynamische stad.
Juist. En de sloppenwijk in mijn bewoording is toch altijd dat hutje of dat golfplaten hutje en dat echte shackwoning. En in de praktijk zitten er hele grote verschillen in kwaliteiten. Maar in het begin was ik daar wel heel erg op gericht, omdat ik ook onzeker was over of ik daar kon functioneren en of me dat steeds zou lukken. Lukt het me, ik kom in de stad, lukt het me om die buitenwijk te bereiken, om daar mensen te vinden en om dat te doen. En in die zin zijn er wel een soort van schommelingen in focus. Dat ik juist denk van op een gegeven moment van nou, nu moet ik juist weer wat meer stedelijke, zoals wij dat in het Westen het stedelijke noemen, vastleggen. Dus wat meer richten op de binnenstad en, ja, en misschien de flyovers en wat er daaromtrent gebeurt. En dan had ik weer het gevoel, nou, daar heb ik misschien nou juist daar weer een beetje veel van. Dus laat ik nou weer wat meer de periferie in gaan. Ja. Of het dorpse zoeken. En op een gegeven moment kwam dat ook in Kinshasa, herinner ik me, dat dat heel mooi uitkwam. Want toen in Kinshasa was er wel doordat ik vond het wel een van de... Ik heb dat ervaren als een van de armste steden in de praktijk. Omdat iedereen op straat er meteen een onderhandelingspositie van maakte ten opzichte van mij als ik fotografeerde. Waardoor ik ook weer meer in contact kwam, letterlijk, met mensen. Vaak ervaar ik het als afleidend als ik in contact moet treden. Maar hier gaf het juist weer iets meer dat ik wat minder de straat inkeek en wat meer dwars op de straat. He, dus
dus dat had waar consequentie de handel, voor hoe je fotograferen.
Ja, dus als ik in de straat krijg, zit er misschien meer de beweging van mensen die op me afkomen en langs me heen gaan. En als ik dan dwars op de straat, dan zie ik de jongens die een coffeeshop runnen. En dat was soms ook wel, dwong de stad me daartoe.
Ja, het antwoord wat je uiteindelijk hebt gegeven, dat heeft eerder betrekking op de compositie van het hele werk dat Africa Junctions is gaan heten. En waar ik met mijn niet geheel duidelijke vraag meer op doelde, is of jij... Kijk, jij maakt collages.
Ja.
En waar die je volgens onzichtbaar maakt, omdat je de lassen weghaalt. Dus er ontstaat een nieuw beeld.
Ja.
Dat nieuwe beeld dat ontstaat uiteindelijk, in de laatste instantie, in je studio.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat omdat je niet meer gebonden bent aan dat ene moment, mm-hmm, aan die ene foto, dat er zich nieuwe mogelijkheden aandienen in de plek die je uitkiest om te fotograferen.
Ja, nou ja, ik denk dat de mogelijkheid die zich aandient is dat ik sowieso niet per se voor bijzondere plekken hoef te kiezen.
Dus maar dat hoeft ook niet als je shot principe hanteert.
Ja, maar het is wel vaak als je afstand neemt in een stad, ook al ervaar je... Kijk, waarom ik het basic doe, is omdat toen ik dit ging doen in mijn werk, merkte ik dat als ik meer ruimte wil laten zien in mijn documentair beeld van de stad, dus letterlijk een ruimer beeld laat zien, dat dan de stedelijke beleving heel vaak tegenvalt. Dat er vaak minder mensen in de stad aanwezig zijn.
Het wordt grafischer.
Dan je ervaart. Ja. Dus, en ik merkte van ja, het gaat mij wel over dat stedelijk leven en die interactie. En die ervaar ik ook in tijd. Ja, als ik op een plek sta en ik sta 10 minuten op een plek, dan richt ik steeds mijn blik opnieuw. Door geluid, door een afleiding, door een beweging in mijn ooghoek waar ik meteen op kijk. En dan zie ik, oh, twee mensen ontmoeten elkaar of daar steekt iemand over. Dan hoor ik auto's slippen. En dus je reageert steeds actief op dingen die om je heen gebeuren. En in een enkel shot van een ruimer beeld is het vaak leger dan je denkt. En dat is niet hoe ik een stad waarneem. Ja. Als ik lig na een dag in de stad en ik lig in mijn bed en dan komen al die beelden langs. Maar dit is al in een vroeg stadium. Hè. Dat gaat niet per se over dit project. Maar dat is waarom ik dit ben gaan doen.
Ja.
En dus het is wel dat ik daardoor een vorm heb gevonden om weer om wel mijn camera te kunnen richten op plekken die misschien heel gewoon lijken. En toch kan ik dat gewone iets opliften om daar weer een aandacht op te krijgen.
Ja, je bent er voor mij echt ook heel goed in geslaagd. Want het is, je hebt het gevoel van die grote stad.
Ja.
En tegelijkertijd blijft er een hele mooie sensitiviteit in te zitten in de manier waarop je kijkt naar de mens.
Mm-hmm.
Alsof je...
Houding is daarin heel belangrijk voor mij. Dus het biedt mij de mogelijkheid ook om te blijven kijken naar een houding. En ik vind houding... ik denk dat je vanuit houding je kan identificeren met iemand. Dus ook als je niet fotografeert en je houdt van steden en je staat op een plein Dat begint al. Ik heb ooit een serie over bouwlocaties gedaan in Amsterdam. Maar het begint al bij gepensioneerde mannetjes die aan de rand van zo'n bouwplaats kijken hoe daar een stad weer wordt gebouwd. Maar dat gaat ook over identificeren. Dat gaat over je plek in de stad of in het leven, in die publieke ruimte.
Ja.
En dat doe ik in heel veel steden. En ik denk dat je in mijn werk, je kan door mijn werk dwalen, omdat je jezelf kan herkennen in de houding van een ander.
Is dit project ook mogelijk in Europa? Want een van de mensen die een bijdrage heeft geschreven aan in je catalogus, er zijn een aantal mensen, ik zal ze even opnoemen, Chris Abani, Ngone Vol, Chris Keulemans, met wie je een interview hebt, en Alexander Opper. En ik weet even niet meer welke van deze mensen, maar ik denk dat het Chris Abani is, die schrijft, ja, je hebt twee soorten steden eigenlijk. Je hebt een soort oude stad, old order stad, en je hebt een nieuw order steden. En de oude order, ja, het is Londen, dat is New York.
Ja.
En de nieuwe orde, dat is Beijing, maar ook Lagos. Dat zijn die steden die gebruik maken van die uiterwaarden. Die uiterwaarden die breiden zich voortdurend uit.
Ja.
En waardoor er ook heel veel wrakhout langskomt drijven. Ja. Het is vuil.
Ja.
Maar het is wel levend.
Ja, dat kan heel goed dat Chris uit die tekst komt. Maar ja, want
nou, jouw manier van fotograferen leent zich heel goed.
Oh ja, je vroeg of ik dan weer terug kan naar Europa. Dat was je vraag. Ja, ik heb het eerder in Europa gedaan. En ik denk wel dat ik wat als ik zomaar weer naar Europa zou gaan, zou ik wel zou ik mijn blik wel weer fris moeten maken. Dus daar moet ik een vorm voor vinden. Maar ik denk zeker dat het kan. En ik denk ook dat ik heel anders nu naar ontwikkelingen hier kijk dan ik voorheen deed. Ik heb tussendoor met Anne Hemker, heeft mij betrokken in een research project naar Lelylaan vanuit de Rijksbouwmeester een paar jaar geleden. Toen zat ik al in dit project. En toen ging ik dus relatief een paar kilometer van mijn eigen woning vandaan kijken naar het gebied rond Lelylaan. En ik merkte toen al dat ik dat heel anders deed dan voor dit project. Dus ik denk dat het ook juist weer heel spannend is.
Ja, wat was er veranderd?
Nou, ik denk dat ik inderdaad die wat Chris Abani, wat je net aanhaalt van Chris Abani over die verschillende stedelijke ordeningen. Van, dat gaat natuurlijk ook over of iets van onderop ontstaat, zoals in Afrika, of van bovenaf. De westerse stedenbouwkundige lijn is natuurlijk dat je een planologie van bovenaf legt en dat alles van bovenaf aangestuurd wordt en bedacht wordt. En dat kan je in Afrika wel loslaten. En dat is wel geprobeerd natuurlijk om ook naar Lagos te kijken vanuit het idee van wat moet er nou gebeuren, hè, om Lagos tot een westerse functionerende stad te maken. En dat heeft Koolhaas toen al meteen in zijn onderzoek gezegd, dat het misschien wel omgekeerd is. Dat misschien Parijs of Londen eerder die kant op gaan, ooit.
Ja, want dat is een interessant idee. Hè? Want je hebt ook van die, ik weet niet of je die afbeeldingen kent, in de middeleeuwen, dan zijn er minder middelen.
Ja.
Ja? Ja. En dan zijn er nog wel constructies over uit de Romeinse tijd, zoals arena's. En die worden dan gebruikt, zoals één arena wordt dan één wijk.
Ja.
En het is zelfs het Pantheon in Rome. Ja. Daar stonden in de 16e, 17e eeuw nog hutten tegenaan onder
de toen was het natuurlijk pilaren. Nog geen cultureel erfgoed.
Nou ja, toen was dat ook al cultureel erfgoed. Ja. Toen werd dat ook al verdedigd. Dus als er een paus met zijn handen aan zat, dan werd daar ook wel op gereageerd.
Ja.
Maar dat element, dat zie je hier ook terug in kerken. Dat je een kerk, die wordt, laten we zeggen, in de 15e eeuw neergezet. En dan krijg je een soort zwaankleef aan. Ja. En dan moet er een of andere purist, die bepaalt dan in de 20e eeuw wat er wel aan mag blijven en wat moet verdwijnen.
Ja. Ja.
Dus dat is een heel intrigerend principe. Als je dat zou toepassen op een Europese stad weer.
Mm-hmm.
Dat je Toch? Dat je bijvoorbeeld...
Maar gaan we dat niet krijgen ook? Ik denk, kijk, we hebben nu allemaal steeds meer kantoorkerkhoven rond de steden. En dat lijkt gewoon uiteindelijk nog steeds maar door te gaan. Ja. En de verwachting is toch dat we in de toekomst veel minder behoefte aan kantoorruimtes hebben. Dus, ja, het is dus een soort, komt ook een soort...
Het is een soort noodzaak, hè? Dus als je denkt dat het Stedelijk Museum een nieuwe uitbreiding nodig heeft, dan heb je het oude gebouw in de Paulus Potterstraat.
Ja.
Je hebt de uitbreiding van Zandberg.
Ja.
En dan moet er nog een uitbreiding aankomen.
Ja. Ja, in plaats van het Zandbergvleugel weg te halen.
Dat is dan de consequentie.
Ja. Nee, ja, dat is zo. Maar dat, ja, ik kan dat niet beantwoorden op een... Ik denk dat dat niet goed is. Maar dat het mooi was geweest als ook die vleugel er nog was geweest. Dat je een soort geschiedenis in de stad krijgt. Maar ik weet niet... Op dit moment gebeuren er natuurlijk ook hele resolute dingen in Afrikaanse steden. Hè? Ook inderdaad onder de komst van Chinezen naar Afrika. Maar ook gewoon dat een elite daar een neiging heeft om met een soort Dubai-achtige plannen te zwaaien. Er worden ook hele binnensteden daar gerenoveerd of platgegooid en opnieuw opgebouwd.
In de aankondiging op de Facebookpagina van Springvossen heb ik een beeld gezet. Dan zie je wat motorrijders, dat zijn motortaxis denk ik.
Ja,
die bevinden zich op een soort rood zandvlakte. Ja. En de achtergrond, het is bijna een surrealistische theaterdoek, is een enorme opgeworpen berg waarop een soort... Nou,
Een soort
kasteel, een soort fantasiekasteel die in het midden houdt tussen een paleis van Ceausescu en een Chinese pagode.
Ja, hij voelt Chinees. Hè? Ik weet het niet eens, ik heb er geen research naar gedaan. Maar dat voelt inderdaad, ja, dat kan bijna niet missen dat dat door Chinezen is neergezet. Ik ben daar heel, ook daarin heb ik geen idee dat de Chinezen het fout zijn of verkeerd doen. Ik bedoel, we hebben vanuit het Westen is er ook van alles misgegaan in Afrika. Het is een ontwikkeling en ik vind het heel interessant om die ontwikkeling te zien. En ik denk ook dat ik hem in de toekomst nog sterker ga volgen. Ik heb nu, dit project is heel breed, maar misschien dat ik wel in de toekomst wat meer focus. En ook op dat continent. Maar ik denk, ja, dat is... Wat ik een leuke anekdote daarover trouwens, over aanwezigheid van China, is dat in Kinshasa was ik in wijkjes en daar riepen alle jongetjes ook ni hao tegen me als ze mij tegenkwamen. En ik vond dat heel frappant, omdat er dan dringt opeens tot me door dat er echt een andere globalisering ook gaande is. Wij denken steeds dat wij die speel daarin zijn, maar er is ook iets heel erg... Zuid-Zuid gaande. En dat is ook interessant om als blanke dus aangezien te worden in een sloppenwijk van Kinshasa voor een Chinees.
Ja.
Ja. Echt regelmatig meegemaakt. Ja.
Is er een stad die jouw voorkeur had? Want hier is het een, laten we zeggen, universele Afrikaanse stad. Je boek.
Ja. Ik hoop het
in
niet
zekere
trouwens.
Zin. Nee, maar je ziet verschillen, maar het wordt in principe, het wordt door elkaar gepresenteerd. Ja. Er wordt vermeld waar het is.
Ja.
Dat ga ik dan op Google Maps ook meteen kijken waar het is, want mijn topografie blijkt verschrikkelijk te zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk is het toch die ademende, levende stad met raafranden die je overal terugziet.
Nou, ik heb dat eigenlijk ook wel overal zo ervaren. Ik heb heel veel steden om verschillende kwaliteiten leren waarderen. Dus zoals wat ik al zei, Kinshasa vond ik echt... Daar greep de armoede me denk ik het meest aan. Maar daar heb ik ook een hele intense stad leren kennen die me heel dierbaar is. En dus daar heb ik misschien een soort grotere weer... toch een soort in een bepaalde vorm een grotere intimiteit ervaren.
Maar is dat de intensiteit van het fotograferen... of van het dagelijks overleven wat je ziet?
Nou, daar heb ik niet een makkelijk antwoord op.
Mm-hmm.
Dat vind ik dus fascinerend. Dat niet voor mij heel duidelijk is om dat te duiden. Van, nou, dat moet dat zijn. Of dat moet zus of zo zijn. Lagos is echt een boeiende stad, weet je? Dat, 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 Dat denken we veel mensen, maar dat is echt, het is fascinerend, het is overwhelming. Files zijn naar en interessant gelijk. Ik ben daar heel veel op motortaxis gegaan. Dat vond ik ook heel leuk om te doen, door die files heen op motortaxis. Het schijnt nu dat ze dat heel erg ingeperkt hebben. Dus ik hoop in het najaar weer te gaan en ik ben benieuwd hoe ik me dan ga vervoeren. Of ik dan ook overgeleverd ben aan de file. Maar Johannesburg, kijk, maar Lagos heeft me daar een heel erg gegrepen. Maar Johannesburg is weer de stad waar ik na een maand, 2 jaar later ben teruggekomen voor een residency van 3 maanden.
Ja.
Maar dat had ook weer, ik bedoel, Johannesburg ken ik daardoor eigenlijk het best. En heb ik de meest, de beste vriendschappen ook, of de diepste. Maar dat heb ik ook voor gekozen, omdat ik wist dat in Lagos zou ik die residency die ik deed nooit zo goed hebben kunnen doen. Dus ik wilde daar ook uitwerken, ik wilde daar op een computer kunnen, ik wilde met die stad bezig, ik wilde meer informatie over Afrikaanse steden, dus meer research doen. En dat is in Johannesburg wel makkelijker dan in een stad als Lagos.
Ja.
Dus het is soms ook heel pragmatisch. Het is niet een eenduidig van ja, die stad heeft me het meest geraakt. Of die bevalt me het best. Dat weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb niet een heel harde favoriet.
Ja, ja. Wat ook heel erg zichtbaar wordt, is dat je in heel duidelijk een soort modernistisch stadsbeeld krijgt. Je ziet echt structuralistische flats, zie je terug.
Ja.
En tegelijkertijd is er ook nieuwbouw die al volledig afgebrokkeld is in oudbouw. Ja. En alles gaat in elkaar over. Eigenlijk alsof het wordt, er wordt mee omgegaan, alsof het natuur is.
Ja.
In zekere zin.
Ja. Ja, dat is wel. Ja, er is natuurlijk vaak een. Ik denk dat misschien functioneert een stad ook wel een beetje zo daar. Als er niet heel veel structuur van bovenaf is. Kijk, dan kijken wij heel snel vooroordelen naar zo'n stad. Hè? Wat jij nu benoemt van iets wat nieuwbouw is, maar eigenlijk al in verval. Dan is dat iets van, ja, dan is dat project mislukt. Of dan is die wijk mislukt. En ik probeer niet te kijken met dat oordeel. Ik probeer niet te kijken met wat mislukt is, maar hoe iets wel functioneert. En dat doen veel hedendaagse antropologen, stadsantropologen en sociaal geografen ook. En die spreken mij ook aan om niet te kijken van hoe moet het beter vanuit het Westen gedacht, vanuit onze blik gedacht. En dus los te laten dat je zegt, oké, als we dit en dit en dit onderzoeken, dan moeten we concluderen, deze stad is dysfunctioneel.
Ja.
Dat kan je wel zeggen, maar het functioneert elke dag.
Ja. Maar ben je daarmee bezig met dat soort vraagstellingen?
Want ja,
het hoeft niet per definitie van belang te zijn voor je fotografie.
Nee, maar het heeft mij wel geholpen. Ik wil ook niet beweren dat je wat ik nu allemaal zeg, dat in elke foto te lezen is. Maar het heeft wel de uitgangspunten gevormd, of de kaders gevormd, van waaruit ik ben gaan kijken. En eigenlijk sloten ook aan bij mijn blik. Dus ik ben iemand die op straat fotografeert en om zich heen kijkt wat er gaande is. En die anekdotes of die verhalen die dus niet bij mij in een soort verhaallijn door het boek zitten, maar vaak juist in het beeld zelf. In elk beeld zelf zitten verschillende structuren en verhaallijnen. Ik las bij bijvoorbeeld Abdoumalik Simone heel sterk een idee van je moet niet in dat vogelvluchtperspectief naar die stad kijken en hem analyseren, maar je moet juist op straatniveau kijken wat er gaande is. En dat sloot heel erg aan bij wat ik al deed. En daar voelde ik me natuurlijk alleen maar in gesterf van, hé, dat is interessant.
Ja, de term grassroots level komt ook een aantal keer terug in ieder geval één tekst.
Ja.
Ik zei in het begin van het uur, je kunt je niet losmaken van je eigen positie. Je bent een Europese fotograaf, cosmopoliet, maar toch een Europese fotograaf die in Afrika fotografeert. Ja. Hebben mensen in Afrika jouw beelden al gezien?
Ik heb in het najaar een beetje van dit project, maar dat was wel gemengd met ouder werk van China en wat ik in Europa heb gedaan, heb ik op een festival Pika Rencontre in Lubumbashi vertoond. Verder heb ik wel eens gelegenheidspresentaties gehad in de afgelopen jaren. Dus als ik een maand, ik heb een geprojecteerde presentatie in een galerie in een hotel in Luanda. Waar ik ook, dat is een soort kunsthotel waar ik ook logeerde, gehouden. En vaak heb ik ook lezingen gegeven of kleine workshops met mensen.
Ja, en je hebt volgende maand ook een presentatie in Kaapstad.
In Johannesburg. Ja. Ik heb bij het Goethe-instituut. Ja.
Hoe wordt erop gereageerd? Hoe zien zij jouw beeld?
Van heel enthousiast. Ja, ik bedoel net zoals hier natuurlijk. Er zijn mensen die vinden een project fantastisch en anderen zijn er heel kritisch over. Mm-hmm. Maar om een beetje palet weer te geven. In Lubumbashi hing ik mijn foto's los op. En daar, toen het eenmaal de galerie vol liep, toen kon ik niet meer verhelpen dat mensen er af en toe hun vingers op drukten. En het waren losse prints, dus ik was in het begin een beetje van, oh, wat gebeurt er? En later had ik zoiets van, nou, misschien valt er zo eentje echt nog van de muur af. En toen had ik het inmiddels als een triomf gezien. Want het was een enorm enthousiasme hoe mensen voor mijn beeld stonden en dingen aanwezen. Mijn beelden zijn nogal, en er is nogal veel te zien. Het is vrij gedetailleerd. En daar ontsponnen zich hele discussies in het Frans of in een lokale taal. Ik kon het niet verstaan, helaas. Maar ik vond dat enthousiasme heel te gek. Om te zien dat teweeg kan brengen. Maar ik heb ook wel, ook in hetzelfde festival, kritiek gehad van een docent van de academie. Die zei van, ja, je laat toch weer een arm Afrika zien. Terwijl ik juist pretendeer dat ik dat niet doe. En we spraken daarover door en toen zei hij, ja, maar je laat het niet in Europa de armoede zien. Dus hij bedoelde eigenlijk omdat ik in de foto's die ik liet zien uit dit project ook een paar sloppenwijken had en dat in Europa niet doe, zit toch die vergelijking erin. En dan is het wel, dan vind ik dat ook niet erg, dan vind ik het alleen maar heel goed voor mezelf om op te passen, om te weten dat ik moet oppassen met het combineren van oud en nieuw werk daarin.
Ja.
En ik vind die, en daarnaast heb ik ook wel eens kritiek gehad van op een academie in of de Wits University. Kunststudenten in Johannesburg. Dat een meisje zei tegen me van, ja, maar jij bent toch weer zo'n westerling die hier even komt vertellen hoe het moet. Ja, ik vind dat prima. Ja, dat is niet zo, want ik weet helemaal niet hoe het moet. En dat vertel ik ook niet en dat pretendeer ik ook niet. Maar ik snap haar kritiek wel als een, het heeft me wel aan denken gezet dat ik me altijd bewust moet zijn dat ik een westerse fotograaf, kunstenaar ben die dankzij ook subsidie van mijn eigen overheid een boek kan maken over de Afrikaanse stad. Die niet als één stad bestaat, maar dat ik zo'n groot breed project over een heel continent kan doen, dat is natuurlijk niet heel makkelijk voor een Afrikaanse fotograaf.
Ja, duidelijk.
Ja.
Ja.
En dat betreur ik.
Ja, kan je daar wat aan doen?
Nou, misschien ooit. Als ik
je aan het denken zet over je eigen positie, kan ik me ook voorstellen dat je hebt nagedacht over.
Natuurlijk heb ik daar wel over nagedacht. Kijk, niet binnen dit. Ik begon in het begin van het project, dacht ik ook nog wel, misschien moet ik ook lokale fotografen ruimte in mijn boek geven. Maar er zit ook iets vals in, want dan wordt het een boek van Lart Buurman, die in al die steden aanwezig is. En dan per stad steeds iemand met een paar fotootjes. Dus ik denk dat ik dat meer, dat wil ik meer voor de toekomst bewaren. Hè, voor mogelijke ideeën of het supporten van iemand. Maar ik heb me nooit geroepen gevoeld direct om te zeggen van, ik ben ook vrij stellig in dat ik ben nooit naar Afrika gegaan om te helpen. Mm. Ik doe een project omdat ik gefascineerd ben door stedelijke ontwikkelingen. En uiteindelijk sluit het een het ander niet uit. Maar ik kan me heel goed voelen. Dat zou kunnen.
Ja. Als ik dat in de en boek. Je komt er waarschijnlijk ook wel weer terug.
Ja, zeker. Dat lijkt me wel.
En je zei, misschien wil ik me dan wat meer concentreren op.
Nou, ik zal niet meer ik zal niet meer snel een continent doen. Ik denk dat ik nu meer steden op basis van een kenmerk zal vergelijken of gewoon één stad zal doen. En dat kan, wat dat is, dat laat ik nu nog lekker in.
Nee, je zit nog in de laatste rondes van Africa Junction. Ja. Je gaat nog naar Johannesburg om je werk te tentoonstellen en mogelijk ook op meerdere plekken. En het boek moet ook de wereld in. Want morgen om 8:00 is in Looijersgracht 60 de presentatie van het boek Africa Junctions Capturing the City.
Mag ik nog één keer? Ik wil er ook nog heel graag op wijzen dat er een satellietexpositie van dit project te zien is in CBK Zuidoost.
Kijk.
En daar hangt ook buiten, hangen aan de sporthal, wat beelden van mij.
Goed zo.
Heel groot.
Lart Buurman.
Ja, dankjewel.
Dank voor dit gesprek, voor het mooie boek en het mooie werk. Africa Junctions Capturing the City is te zien in Looijersgracht 60. Morgenavond om 8:00 is daar de boekpresentatie. Als je daar meer over wilt weten, alle links naar Lart zelf en de tentoonstelling die staan in de aankondiging van vandaag van Springvossen. Ik dank u voor het luisteren. Ik dank Vladimir Gojkovic en Oscar van Oorschot voor de techniek vandaag. Een fijne middag.